Red Bull oppermachtig in China krijgen we dit jaar een bizar jonge rookie in de Formule 1. En hoe lang houdt Stroll het nog vol bij Aston Martin? Dit is Studio Downforce.
Oké, let's go.
Ja, hallo allemaal. En wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is de 16e aflevering van het derde seizoen waar je naar luistert. Vandaag blikken we terug op de Grand Prix van China. Ik doe het niet alleen, ik zeg al we. Ik ben samen met Elias.
Hallo Bram.
Hallo, hallo. Samen met Lies.
Hi, hi.
Ja, en mijn naam is dus Bram. Vandaag blikken we terug op de Grand Prix van China. Nou, daar beginnen we dus zometeen ook gewoon mee. We hebben natuurlijk traditiegetrouw het nieuwtje van de week wat eraan komt. En we sluiten hem vandaag af met de Downforce discussies. Goed, we gaan beginnen Elias. Dan geef ik heel veel woord aan jou.
Ja, beste luisteraars. Als je dat nog niet hebt gedaan en als je dat nog niet doet, ga ons even volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Dan kun je ons volgen op studio.downforce voor extra content. En je kunt ons ook volgen op Spotify, Podbean, YouTube en Podimo. Dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
Zo is dat. Laten we beginnen. Ja, de Grand Prix van China. Voor het eerst sinds 2019 dat wij naar Shanghai zijn gegaan voor de race. Wat we gelijk te maken met een nieuw format. Was de eerste sprintweekend van het jaar. Goed, Lies, in drie woorden, wat vind je van de race?
Sprintrace was leuker.
Goeie.
Oh, dat zijn drie woorden.
Elias?
Ja.
Interessant weekend Formule 1. Oh nee, dat zijn vier woorden. Ja, F1.
Ik zou F1, dan heb je één woord.
Ja. Interessant weekend F1.
Heel goed.
En jij
Verstappen, bizar dominant.
Bizar dominant. Ja, we zeggen het elke week bijna, volgens mij. Hè?
Ja, maar op de zaterdag en zondag. Het vrijdag viel het nog een beetje tegen, maar zaterdag en zondag was het niet normaal. Ja. Goed, we waren in China en dat mochten ze weten ook. Tot twee keer toe ging op vrijdag een best wel gek ding mis. Als ik het zo mag zeggen.
Ja, nou, zeker. In het was wel weer eentje training, in het.
En in de sprintkwalificatie zagen we gras in de fik staan. Volgens mij was het kunstgras wat gewoon door de vonken van de auto's in de fik vloog, toch?
Daar lijkt het wel. Nou, nee. Was dat niet iets met butaangas of zo wat vrij kwam? Of weet ik veel wat?
Ja, want het circuit van China.
Gassige grond, ja.
Dat hadden ze, daar hadden ze dan een nieuwe asfaltlaag overheen gelegd. Mm-hmm. Maar het schijnt dat ze misschien gewoon alleen de plekken waar nieuw asfalt eigenlijk op moest, gewoon hebben geverfd.
Ja, maar dat heeft niet met het gras te maken. Volgens mij heeft het gras te maken.
Jawel, want dat was dus met butaangas of zo. In ieder geval, dat kwam daarbij vrij.
Van die ik ben geen aardrijkskundige, maar volgens mij had het te maken met het feit is dat het moerasgrond of zo was, dacht ik.
Dat zou ook kunnen.
En want je hebt op meerdere plekken gras.
Ja.
En daar vliegt niet altijd gras in de fik. Maar ja, in ieder geval, het was heel lijp. Echt,
het was een interessante ontwikkeling in het, voor die vrijdag. Gelukkig dachten de weergoden wel op even een handje. In de sprint shootout. Sprintkwalificatie was er regen. Vooral na de tweede gedeelte van die sprintkwalificatie. Enorme regen. Intermediates moesten naar buiten. Toch zorgde best wel voor spektakel of verrassingen. Norris P1.
Ja.
Dat had ook nog wel het voet in de aarde. Want zijn snelste ronde werd afgekeurd. Of ongeldig verklaard. En toen iedereen over de finishlijn was, was die ronde in één keer weer goed. En dat was omdat hij de ronde daarvoor in de laatste bocht buiten de witte lijnen was gegaan. Nou, volgens de regels is dan die ronde en de ronde die erop volgt ongeldig, omdat je dan een voordeel zou hebben richting de eerste bocht. Maar goed, hij zat in het gras, in de grindbak. Dus dat was geen voordeel. En er was sowieso, dit weekend in de regels stond niet dat de volgende ronde ook ongeldig zou zijn verklaard. Maar dat gebeurde dus bij de FIA wel. Hamilton zag er door een pole position voor de sprintrace in P2 veranderen. Verstappen vierde. Was daar wat ontevreden mee? Ik bedoel, begrijpelijk als je zo'n snel bent al het hele seizoen. Maar goed, het leverde wel een spannende sprintrace. Op in ieder geval het vooruitzicht van een spannende sprintrace. Norris
was het ook in het begin?
Ja, tot ronde 6 of zo, volgens mij. Ja. Norris die flikkerde het helemaal een putje in bocht 1. 6 plekken verloor hij daar, omdat hij dacht, ik kan via de buitenkant wel blijven. Nou, dat lukte niet. Hij eindigde bijna in bocht 5.
Ja, maar 10-10 voor trying. Ik vond
zeker
wel
weten, dat sowieso. Zeker weten. Hamilton belandde er op P1, maar Verstappen die won uiteindelijk de race echt met overmacht. Met 13 seconden verschil was het volgens mij. En dat is voor een sprintrace toch best wel heel erg veel.
Ja, en volgens mij haalde hij Hamilton pas in de 9e ronde in, hè? Van in totaal 9
ja,
ronden.
Dus ja, precies. In zijn 10 rondes reed hij 13 seconden weg van Hamilton. Zoiets ja, was precies. Het.
Ja, ja, ja. Goed, achter Verstappen was het wel spannende gevechten. Uiteindelijk Perez toch echt wel als winnaar die als winnaar uit de bus kwam. Alonso, lekker band, wat voor mij allemaal dezelfde ronde gebeurde. Kreeg er toch best wel een zware straf voor. 10 seconden, gaan we het later nog over hebben. 10 seconden en 3 penaltypunten op zijn licentie. Dat was in ieder geval de sprintrace. Verstappen die won hem dus. Dan gaan we naar de kwalificatie die op zaterdagochtend was. Vond ik heel fijn, persoonlijk. Daar was eigenlijk de eerste verrassing gelijk al in Q1. Hamilton die eindigde als 18e.
Ja, terwijl die tweede was die dag ervoor.
Bizar groot contrast. Ja. Q2 was de crash van Sainz. Fijn ook om te zien dat de coureurs ook daar nog steeds kunnen crashen. Ik weet niet, ik vind dat toch altijd een soort bevestiging dat ze ook echt aan het pushen zijn. Als er iemand even de muur tikt. Hebben jullie dat niet?
Nee, maar ja, dat is iemand anders is dan Sargent. Dan heb ik dat inderdaad misschien wel een beetje.
Ja, we hebben Sargent voor mij ook zien crashen in Q1 toch nog. Of in ieder geval tegen de boarding aan tegen een reclamebord.
Ja.
Maar ik weet niet, ik vind dat toch een soort bevestiging om te zien van, oh ja, ze zijn echt aan het pushen. Het is echt op het limiet. Goed, in Q3 Verstappen uiteindelijk op pole position. We hadden na de kwalificatie, ik weet niet of jullie het nog wel weten. Het is natuurlijk al wel een halve week geleden ondertussen. Nog het protest van Aston Martin om de crash van Sainz. Omdat Sainz dus volgens de systemen stopt on track was. En je mag, als je in de kwalificatie stopt on track bent geweest, door een crash of DNF of weet ik het wat, dan mag je niet meer meedoen aan de rest van de kwalificatie. En Aston Martin dacht dat ze daar even op een technicality Sainz konden naar de 15e plek konden verwijzen.
Ja, en Stroll een plekje meer konden.
Ja, en die had hij hard nodig.
Ja.
Maar dat lukt niet. Dan gaan we naar de race toe.
Prima.
Het was een...
Nee, maar ik dacht van, dan leg je nog even uit waarom de FIA Aston Martin geen geluid gaf. Maar,
ja, omdat zij het gewoon door kon leiden. Ik bedoel...
Nee, maar dat heeft te maken met het systeem van de FIA. Want die zeggen altijd, stopt on track. Maar dat betekent niet dat hij ook echt stopt on track was.
En nee, maar dat kan je toch ook wel zien
aan? Er zit een bepaalde tijd waarin ze nog de auto aan mogen zetten. Er staat geen bepaalde tijd in het reglement van, hij moet zo lang uitstaan en dan mag je niet meer meedoen.
Was het niet ook niet in het document dat stond dat er heel veel teams ook aanwezig waren om die meeting te zien?
Ja, klopt.
Voor mij was het zo dat in het document stond echt zo van multiple teams set. het was gewoon een soort kringverjaardag daar. Maar dan wel of Sainz gedisqualificeerd moest worden van Q2, ja of nee.
Nou ja, ik denk dat dat inderdaad vooral was omdat ze duidelijkheid wilden over die regel. Want ja, dat is op zich wel dat je denkt van ja, maar dat is vaker gebeurd. Dus waarom nu wel en anders niet? En ja, daar kunnen ze ook een slaagje uitslaan.
Mm-hmm, zeker weten. Dan gaan we naar de race toe. Ik kan het toch wel een rustige openingsfase noemen. Geen grote gekke dingen. Buiten wat inhoudacties hier en daar. Ik ben toen ontbijt gaan maken toen dat gebeurde. En toen kreeg ik een appje. Ja, er is nu in één keer een virtual safety car. Toen ben ik heel snel weer teruggegaan om te kijken. Toen zag ik Bottas stilstaan. Was een lange virtual safety car. En ik zag later ook nog dat het überhaupt nog heel lang duurde voordat die virtual safety car er was. En daarna ook nog een safety car. Ik denk dat de FIA hier wat sneller had kunnen handelen.
Ja, zeker met de VSC. Want dat duurde echt, denk ik, anderhalve ronde. En Bottas stond gewoon naast zijn auto om nog even zijn stuurtje er terug in te stoppen. Zijn headrest.
Ja.
Ja, ik dacht echt van, als er eentje nu zich verrent, dan wordt hij aangereden.
Dan is het voorbij.
En dan moet je hopen dat Bottas nog leeft of mag kan lopen.
Ja, nou, gelukkig is dat zover niet gekomen. Het leverde een safety car op waar eigenlijk iedereen ook wel naar binnen ging. Want dat was wel de periode dat je nog even naar binnen kon voor harde banden en dan uit kon rijden. We zagen daar ook de tweede dubbelstack van Red Bull. Nou, dat is echt bizar. Ik weet niet wat ze daar ontbijten bij Red Bull, bij die garage. Maar dat is, die monteurs die leveren zo constant goed werk. Die hebben gewoon twee dubbelstacks en gewoon twee keer onder de 2,1 seconden. Of was in dus vier pitstops onder de 2,1 seconden. Maar like, alle pitstops aan zich waren gewoon zo snel.
Ja, en na die safety car, was mooi, na die safety car kregen we weer een safety car.
Ja, want toen dacht Stroll, nou, ik heb nog niet lang genoeg langzaam gereden, we gaan het nog een keertje doen. Die dacht, ik kijk even in mijn achterspiegels, komt er iemand aan? En toen in één keer had hij een Racing Bull op zijn neus zitten. Ja. Die had weer een andere Australiër op zijn neus zitten. Nou, het was echt een soort accordeon wat heel hard ingeklapt werd. Ja. Ik zag het ook gebeuren op een of andere manier. Ik zag dat Verstappen zo heel langzaam... Als in, hij gaf een beetje gas en remde toen. En Norris deed dat nog wel even harder. En ik toen ik dat zag gebeuren, dacht ik... Oh, dat zal vast weer ergens misgaan nu dat we een auto over een andere auto heen zien vliegen of zo. A la Spa 2018 of zo. Nou,
ja,
goed.
Hoe heet het? Mugello toen in 2020.
Ja, precies, zoiets. En het was nu zo'n langzame bocht. En je weet dat Verstappen bij die exit aangaat. Want dat is gewoon een makkelijk punt om veel gas te geven. Maar goed, Stroll die had het even niet door. Die knalde op Ricciardo. Magnussen dacht 4 bochten later. We hebben nog niet genoeg chaos. Ik tik die andere of die andere racing boom maar even om. Het leverde straf op voor allebei. Voor Stroll en Magnussen. Ook Ricciardo kreeg nog een straf. Dat was omdat hij Hulkenberg weer had terug ingehaald voor het rechte stuk, volgens mij.
Ja, nou, ik snap er nog steeds niks van.
Nee, het is ook een beetje gekke straf. En het is een straf volgens de regels, in principe. Maar het is een gekke straf, want hij was dus Hulkenberg was Ricciardo voorbij gegaan, omdat het dus een crash was. En Ricciardo dacht voor de start-finish de bocht, wacht even, jij reed net achter me, dus ik ga je nu weer inhalen. Maar goed, dat mag dus officieel niet.
Nee.
Uiteindelijk Verstappen wint de race. Norris pakt de tweede plek, omdat hij gewoon echt gewoon op race pace ook gewoon sneller was die race dan Perez, die derde eindigde. Ja. Ik vind dat wel fijn om te zien, dat ik denk van, hè, lekker.
Ja, maar het was zo bijzonder dat hij zelf... Hij had het zelf niet verwacht. Volgens mij had hij nog een weddenschap of zo ergens aangegaan... dat hij 35 seconden achter Ferrari zou eindigen.
Ja, nou, dat was een P2 is dan toch een lekker
met 8 seconden voor Perez. Niet verkeerd. Ja. Nee. Heel bijzonder. Ja, nee, goed, ook dat snap ik niet.
We hebben nog veel na te bespreken. Gaan we anderen doen zo meteen in de Duivers discussie. Maar eerst is het tijd voor het favoriete rubriekje van Lies.
Ja.
Ben je klaar voor Lies?
Altijd, altijd. Het is tijd voor... Je kan me s'nachts wakker maken. Nieuwtje van de week, week, week.
Nou, daar is het tijd voor.
Wat is dit nou weer? Hallo. Waar is mijn jingle?
Ja, die is hier.
Nieuwtje van de week, week, week. Nee, dat is niet de jingle. Dat is niet de jingle. Nieuwtje van de week, week, week. Nee. Oh. Nee, Bram. Huh? Ik wil het opbouwen, het opbouwen geluidje. Ja, het nieuwtje van de week.
Ja, precies.
Nee, dat is niet die. Nee. Oh, nee, echt, we gaan niet verder voordat de goede bumper erin zit.
Maar hoe klinkt die dan?
Nee, want dan ga ik hem opnemen en dan is het al officieel voorbij. Nee, terug, hup.
Oké.
Trots in. Ja!
Maar zullen we dan gewoon...
Nieuwtje van de week, week, week. Nee! Kom, terug!
Oké, is goed. Het is tijd voor het...
Het nieuwtje van de week, week, week.
Ja, het...
Nieuwtje van de week, week, week.
Het nieuwtje van de week, week, week.
Tom Bram!
Kom maar in, Lies.
Ja, nou ja, de luisteraar hoort nu ook het verschil. Je hoort toch gewoon dat het originele nieuwtje van de week gewoon een banger is.
Zeker, zeker.
Oké, nou. Ik ben weer helemaal van mijn apropos. Dankjewel, Bram. We gaan het hebben over de Formule 1. Die is... ja, sorry. Ik vond mezelf heel grappig daar. De Formule 1 is bezig of zou aan het praten zijn over een nieuw puntensysteem voor volgend jaar. En dat heeft eigenlijk te maken met het simpele feit dat als de top 5 teams een beetje een goede dag hebben, dan ja, zijn alle punten vergeven. En als Lance Stroll er zin in heeft natuurlijk. Dus in ieder geval, daar zijn ze dus nu een beetje over aan het nadenken. En wat dan het verschil zou zijn, want normaal gesproken heb je, even kijken, vanaf P7, daar krijg je nu nog 6 punten voor. Oh nee, P7 is ook nog 6 punten in 2025. Maar vanaf P8...
Ja, daarna, hè?
Ja, vanaf P8 verandert het. Want daar krijg je nu 4 punten voor. Dat zou dan 5 worden. En dan in 2025 willen ze dan... Die 5 willen ze dan aftellen tot en met 12. Dus dat betekent dat de 12e plaats een punt krijgt. De 11e plaats krijgt 2 punten. De 10e plaats 3 punten. En dan weer terug naar boven.
Precies. Ja.
En nu hebben we natuurlijk dat het eindigt bij 10 met 1. 9 krijgt 2 en 8 krijgt 4. Dus dat is best wel, ja, dat zou natuurlijk eigenlijk voor de teams die niet in, ja, de niet top 5 teams, zou dat betekenen dat ze een kans hebben om daadwerkelijk weer voor de punten te strijden. Ik vind er wat van, natuurlijk. Nou,
ik vind het dus grappig, want we hebben dit vorig jaar, volgens mij komt het elk jaar bij onze podcast in ieder geval wel voorbij.
En volgens mij ben je echt wel een voorstander van. Mening. Volgens mij had ik vorig jaar ook echt een andere mening. Want vorig jaar zat ik nog echt zo van... Ja, maar what the fuck, jongens. Dan is er nooit meer wat om voor te strijden. Bla, 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 dit en dat. Maar ik zag... ja, dat zal wel op Facebook of zo geweest zijn, weet je wel. Het heb op Facebook gestaan. Ik zag een heel interessant viewpoint van iemand die zei van... Joh, weet je, we moeten gewoon iedereen punten geven. Omdat je dan echt goed ziet waar iedereen staat. En toen dacht ik, hey, Dat is eigenlijk best wel een fucking goed argument.
Hey, Elias, dit hebben we toch al in de IndyCar?
Ja, klopt.
Krijgt ja, iedereen bij IndyCar punten? Ja, was niet ja. NASCAR?
De top nee. 15 misschien, of niet?
Ik ga nu gelijk kijken, maar het is, nee, in de IndyCar krijgt iedereen altijd punten.
Nou ja, inderdaad. Dan kan je dus wel aan het einde van het jaar beter zien. Vooral bij de jongens en de mannen die onderaan staan. Wat daar de machtsverhoudingen zijn. Want ja, nu, bij de IndyCar als jij vier teams op nul punten ziet staan, ja, je hebt geen idee of nou die een het beter doet dan die ander. Albon staat nu op hetzelfde niveau als Sargeant, hè, in het kampioenschap, zeg maar.
Ja, nee, maar dat is omdat, volgens mij, hoe het nu in de Formule 1 werkt, is dat je hoogste niet-puntenscore bepaalt waar je staat in het kampioenschap. Dus als je elfde bent geworden, kan je, ja, is het hoogste waar je dan kan staan. Hoe het werkt in de IndyCar is dat inderdaad iedereen krijgt punten. En je krijgt ook nog punten voor de pole position. De meeste ronde die aan de leiding ligt. Maar in de basis krijgt de P1 krijgt 50 punten, P2 40 punten. Nou, dat werkt dan zo naar beneden toe. En dan zo verder.
Valt op zich ook wel weer wat over te zeggen. Dus ja, ik ben wederom weer eens van mening veranderd. Dat gebeurt nooit.
Oh, dat zal weer eens niet.
Ja, heel verrassend.
Dus wat vinden jullie? Elias, wat vind jij?
Van die punten?
Ja, wel of niet meer punten?
Ik vind van wel.
Kijk.
Ja, ik ook wel. Maar dat is gewoon, ja, ik vind het gewoon waard. Als in, ik vind gewoon dat het moet, omdat je inderdaad, je ziet meer de verschillen tussen teams. En het is dan ook, kijk, als we nu naar een race kijken, voor mijn gevoel hebben we een ronde langs het kijken naar het gevecht tussen Stroll en Magnussen. Op P17. Dan is dat echt om des keizers baard dat je naar zit te kijken. Maar dan kan dat echt gaan om punten die belangrijk zijn voor het kampioenschap.
Ja.
Kijk, ik snap dat mensen van vroeger zeggen, ja, weet je, de top 6 kreeg vroeger punten of de top 5 kreeg vroeger punten.
Gaan we nou iedereen punten geven?
Ja, gaan we echt iedereen ervoor belonen dat ze punten krijgen of zo? Ja. Dat snap ik ook echt heel goed. Want als je kijkt naar hoe het vroeger was, dan snap ik dat je nu denkt van, ja, maar wacht even, waarom gaan we iedereen punten geven? Maar het verschil met vroeger is dat gewoon het uitvalpercentage hoger was. En dat je als team die altijd op 8e en 9e ligt, dat je gewoon de kans had dat als er 3 mensen voor je uitvielen, dat je gewoon punten kon halen. Dat is nu niet meer. En hoewel we vorig jaar natuurlijk hebben gezien dat de Haas er met een record aantal punten laatst is geworden, denk ik toch dat het goed is om meer teams punten te geven, omdat je gewoon dan voor meer kan vechten.
Ja, dan hebben die teams inderdaad ook nog in het middenveld, of net daarachter, hebben ook nog wat echt om voor te vechten inderdaad. Want nu, als je P11, P12, P13 rijdt, ja, dan is het gewoon de race uitrijden. Heel, heel misschien valt er nog eens een keer iemand uit.
Ja.
Maar eigenlijk is het gat gewoon te groot in performance ook. En je ziet gewoon heel veel bij het middenveld. En zelfs in vergelijking met Red Bull, hè, de andere teams. Van, ja, vecht maar niet te veel met Verstappen. Want dan kun je je podium verdedigen ten opzichte van Ferrari als je Alonso heet. Of als Norris zijnde richting Alonso.
Ja, en als je nu Tsunoda bent, de enige manier hoe je punten kan scoren is hopen dat Stroll is, of dat iemand daarvoor uitvalt.
Hopen dat Stroll is. Ja, goed. Ja, nee, inderdaad. En dat gebeurt met de huidige betrouwbaarheid van de bolides, gebeurt het gewoon niet zo snel.
Ja. Dus, is in ieder geval iets in ontwikkeling.
Maar top 12, ik weet dus niet of ik daar dan zo achter sta. Ik denk,
maar zou je dan nog top 20 doen gewoon? En dan moet je hem uitrijden voor punten? Dat is dan de limiet? Je moet hem uitrijden, je moet de finishvlag halen?
Ja, maar je moet nog wel ergens voor echt dat je ervoor strijdt. Niet van, oh ja, rij maar uit, want we krijgen toch allemaal maar punten. Nee, je moet echt, je wil ook dat
gladiatorengevecht
zien om dat laatste puntje.
Ja, nee, dat heb je helemaal gelijk.
Okay. Valt ook wat over te
misschien
zeggen.
Misschien moeten we in fases doen dat nu top 12 en als dat bevalt misschien naar de top 15.
Ja, gewoon uittesten inderdaad.
Goed, was dat hem, Lies?
Ja, zeker.
Nou, wat een fijne editie van.
Nieuwtje van de week.
En dan gaan we door naar de downforce discussies.
Oké, let's go.
Ja, de downforce discussies. Stellingen op basis van het afgelopen weekend of het nieuws wat de afgelopen week is geweest sinds de Grand Prix van China. Te beginnen met de eerste stelling. Lawrence Stroll moet overwegen zijn zoon van zijn stoeltje te ontnemen.
Oneens.
Het is ook wel echt de vuurstrol aflevering.
Ja, even de vuurstrol minuut,
fucking
hoor.
Fucking terecht, man. Dat altijd al de vuurstrol podcast moeten zijn. Nee, ik ben het hiermee onterecht omdat de staat moet overwegen. Dat had moeten staan, had al lang moeten gebeuren.
Nee, ik wilde zeggen eens, omdat ik denk, hij doet het nu nog niet. Hij moet in ieder geval gaan overwegen. Dan moet in ieder geval gaan kijken naar de alternatieven die hij heeft. Want die zijn een stuk beter dan wat er nu zit bij Aston Martin.
Ja, maar kijk, we weten allemaal... Kijk, Lawrence Stroll heeft geld genoeg. En hij heeft natuurlijk gewoon dat zitje van zijn zoon gekocht. Dat begon natuurlijk al bij Williams. Kijk, ik zeg niet dat Lance Stroll geen talent heeft. Want hij heeft ook in de Formule 3 titel en wedstrijden heeft hij gewonnen.
Ja, ga door.
Maar
ik hoor iemand heel, heel diep ademen. Succes, Elias.
Als Aston Martin zijnde, denk ik dat je toch met als team van ambitie en zo, dat je toch een wereldtitel wil gaan halen, moet je ook gewoon twee sterke coureurs hebben. En dit is gewoon niet serieus te nemen dan als de eigenaar van het team zijn zoon erin laat zitten, terwijl hij niet duidelijk genoeg gewoon verbetering toont en ja, meestrijdt net als Alonso.
Nou, denk
ik
ook dat
je inderdaad het moet overwegen. Dus ik ben het wel eens. Maar het valt gewoon niet serieus te nemen als jij de ambitie hebt om de wereldtitel te pakken, om races te gaan winnen. En Alonso zegt het nog van, ja, ik ben hier nog en met Stroll kunnen we dan een team in de toekomst opbouwen. Dus hij is een belangrijk onderdeel van het team. Ja, geloof je het zelf. Weet je hoeveel geld Alonso krijgt van die papa Stroll?
Ja,
dat zou
veel.
Ik ook zeggen.
Eigenlijk moeten gewoon de sponsors allemaal denken van, ja, what the fuck man, dit gaan we echt niet doen. En dan pas gaat er iets gebeuren, denk ik. Ja. Maar ik denk echt, we're too far in de stroldrama. Het is, die vent heeft een heel team voor zijn zoon gekocht. Die gaat hem er niet uitzetten. Het gaat niet gebeuren. Echt niet.
Goed punt.
Als het tussen de twee gekozen moet worden, al haalt Alonso zijn vierde wereldkampioenschap, dan is het alsnog gewoon dat Lance Stroll blijft, hoor.
Helaas
wel. Zeg ik naar vierde? Dat is goed, hè?
Ik heb geen idee. Maar,
Nee, dat is niet goed. Derde.
Ik zou misschien hopen dat Tsunoda of zo naast Alonso kan zitten vanaf 2026 of 25 of 26 in ieder geval.
Ik denk niet dat het gaat gebeuren.
Nee, ja, ik ook niet. Ik mag het wel hopen. Goed, de volgende stelling. Het invoeren van de 10 seconden tijdstraf van de FIA is stom.
Ja, van wie zou deze stelling nou zijn? Aan de verantwoording. De verwoording echt. Ik zou het niet weten. Ik ben het helemaal eens met deze stelling, Bram. Goeie stelling.
Ik ben het hier oneens.
Kijk, ik snap dat dit hebben de coureurs op zichzelf afgeroepen, omdat ze zeggen, ja, 5 seconden is te weinig, bla, 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 bla. Maar nu krijg je het probleem. En daarom vind ik dat er 5 en 10 seconden gewoon nog gebruikt moeten worden. We moeten gewoon terug naar hoe het eerst was. En dan gewoon sneller 10 seconden uitdelen, maar voor mildly things 5 seconden. Want nu krijg je dat een Alonso 10 seconden krijgt voor een tussenhaakjes divebom op Sainz. Nou, ik heb het niet eens gezien. Ik weet niet eens over welk incident het gaat. Want ik heb het 24 keer teruggekeken en ik zie geen incident. En
ja, maar ik denk,
dan krijgt een Stroll voor dat, die kegel 2, die verneukt eigenlijk de race van 2 mensen. Die krijgt ook 10 seconden.
Ik denk dat je... Kijk, ja, ik ben het wel met je eens, hoor, Lies. Ik vind
dankjewel
dat ze inderdaad weer die 5 en 10 seconden moeten gebruiken, hanteren. Maar vooral de manier waarop je het inzet, dat is waar het mij om gaat.
Ja, en Ricciardo had inderdaad ook geen straf.
Alonso, kijk, hij heeft zelf het meeste nadeel ervan. Sainz heeft natuurlijk ook een beetje schade opgelopen toen bij die botsing. Maar dat gevecht was op zich best fair. Hè?
Het was een fucking mooi gevecht, hè?
Maar dat is ook een beetje racen. Je moet ze af en toe ook een beetje laten racen. En dit was gewoon zo'n geval. En wat je zegt, Stroll, dat is heel wat anders. Hij beukt gewoon 2 coureurs omdat hij niet op zit te letten.
Ja.
Die krijgt wel 10 seconden. Dus ik snap inderdaad... Ja, ik vind 10 seconden dan te zwaar voor Alonso. En 10 seconden prima voor Stroll.
Precies.
Maar dan zou ik zeggen 5 seconden voor Alonso.
Precies. Dus 5 seconden moeten gewoon weer terug.
Ja, dan krijg je weer de discussie van wat is dan 5 seconden en wat is dan 10 seconden.
Ja, dan moeten ze gewoon mensen inhuren die dat even goed in de reglementen vermelden. Zo moeilijk is het toch niet?
Maar vorig jaar hebben we namelijk ook gehad dat er 5 en 10 seconden waren. Bij 9 van de 10 keer werd het de 5 seconden per straf.
Ja,
ik denk niet dat Alonso lichter gestraft had moeten worden. Ik denk dat Stroll zwaarder gestraft had moeten worden.
Dat ook sowieso.
Dan draai ik hem even om, want Lies, jij zegt van Alonso had niet zo zwaar gestraft moeten worden als Stroll. Ik denk dat Stroll gewoon een drive-thru penalty moet krijgen of zo hiervoor.
Ja.
Ja, die wordt ook nog te weinig gegeven hoor, vind ik.
Ja.
Klopt, of stop en go.
Ja, goed, het lijkt wel alsof ze toch bang zijn of zo, hè? Dat ze dat dan niet durven geven. Of ligt het nou aan mij?
Ja, ik denk dat het ook niet helpt dat we elke weekend andere stewards hebben.
Nee, fair. Ja, nee. Ja.
Goed, de volgende stelling. Het is een goede beslissing dat de Park Vermeer reglementen pas na de Grand Prix kwalificaties ingaan.
Eens. Helemaal eens.
Ja, ja, ook echt eens. En ik wist niet dat dit ik had niet door dat dit was. Ik dacht dat het nog steeds na de eerste kwalificatie van het weekend was. Maar het is dus zo dat de teams die konden tot na de sprintrace hun setup aanpassen. Waardoor dus eigenlijk de sprintkwalificatie en de sprintrace ook een soort vrije training zijn.
Ja, en ik vind ook wel dat daarmee hebben ze ook een van de grootste kritiekpunten van wat er eerst verkeerd was aangepast.
Ja, die we vorig jaar hadden op op het sprintformat.
Ja, ja. Want nu kunnen de teams zeg maar niet meer zeiken.
Ja, het is gewoon net zoals andere weekenden qua Park Vermeer reglement. Het enige dat je nu in plaats van een twee vrije training heb je een sprintkwalificatie en een sprintrace.
Nee, eens. Ja, helemaal mooi. Helemaal mooi. Ze kunnen ook wel goede dingen. Nee, maar nee.
Nee, we zijn het altijd eens.
Wat fijn is, dan kunnen we snel door. Dan gaan we naar een jong talent bij Mercedes. Kimi Antonelli verdient dit jaar nog geen debuut in de Formule 1.
Eens.
Ja, ik ben hier ook wel mee eens. En dat is vooral omdat ik bang ben dat het te vroeg is. Maar Lies, eerst, wat ben jij hiermee oneens?
Ja, ik vind het lastig, want ik heb nog te weinig van deze jongen gezien om te kunnen judgen of ik vind dat hij er klaar voor is of niet.
Gaan we wat vaker Formule 2 kijken, zou ik zeggen.
Hij zit volgens mij dit jaar gewoon in niet echt een hele competitieve auto, toch?
Nee, hij zit in de Prema en dat is eigenlijk normaal is dat de Ferrari van de dat maar is eigenlijk het Ferrari niet. Van de Formule 2 waar Leclerc en waar
Mick Schumacher
kampioenen zijn geworden. Dus in principe
hebben ze wel er ook nog gereden, hè?
Hm?
De Vries heeft er ook nog een jaar
gereden. Ja, zeker. Ja. Dus het is geen slecht team waar hij in zit. Het is dit jaar, tot nu toe is het niet geweldig daar.
Kijk,
hij is de teamgenoot van Oliver Berman, die wel zijn Formule 1 debuut heeft gemaakt. Hij werd door Mercedes ook een beetje in de media gezet als de volgende Max Verstappen.
Ja,
ook op social media
en
zo. En daardoor
fout die kan maken, denk ik.
Dat moet je gewoon niet doen. Dan moet je ook niet aan beginnen.
Zijn voornaam is Kimi, hij is Italiaans. Hij heeft alles van weg om een Ferrari-coureur te zijn, maar het is een Mercedes-coureur. En de geruchten gaan dus nu dat hij Sargeant zou moeten vervangen ergens dit jaar bij Williams al. Alleen is het zo dat hij in de Formule 2 tot nu toe nog niet echt de potten breekt zoals van hem misschien verwacht is.
Dat is vooral, hè. Je ziet nog te weinig van hem om echt te zeggen van overtuigd. En als hij nou voor overwinningen meestrijdt of zo. Kijk, dat is dan een ander verhaal. Als je hem echt ziet uitblinken, mee vooraan strijden, dat zie ik nog niet. En ik vraag me af of dat ook dit jaar gaat gebeuren in de Formule 2. Waarschijnlijk wel. Gaat hij steeds verder naar voren.
Ja, ongetwijfeld.
Pas als je dat echt ziet, dan is het pas gerechtvaardigd. Je kan wel zeggen van het is een groot talent, maar je moet ook kijken naar prestaties. Want anderen worden daar wel op afgerekend. Sterker nog, er zijn heel veel coureurs die in de Formule 2 kampioen zijn geworden, die of helemaal geen kans hebben gekregen, of echt binnen de kortste keren alweer weg waren. Dus waarom zou hij wel een kans verdienen als hij nog niet eens iets heeft bewezen in de Formule 2? Hij heeft natuurlijk wel de Formule. Welke Formule titel heeft hij gewonnen?
Geen idee. De Formule 4 of zo, of de Freca. Hij heeft wel een lage klasse gewonnen en dat deed hij zo goed dat hij de Formule 3 heeft overgeslagen nu. Het is wel interessant, deze dagen hebben ze testdagen nu, de Formule 2 in Barcelona. Ik denk gewoon dat bij Prema dit seizoen niet zo goed gaat. Want Oliver Berman was 20ste in die test.
Nee, het gaat ook niet zo goed daar.
En Prema en Kimi Antonelli 13e. Ter vergelijking, Richard Verschoor was 9e. En de nummer 1 was een rookie van Campos. Dus,
ik vind ook die geruchten nu, die zouden ook gaan over, wat was het nou, vanaf waar zou die dan gaan rijden?
Er gingen hele wilde geruchten dat hij in Imola al in zou stappen.
Ja, dan is hij nog geen 18.
Daarom gingen er geruchten dat hij in Zandvoort of Monza in zou stappen, maar ook dat was nog niet helemaal. Want dan zou hij al wel 18 zijn. Maar ik denk dat Williams misschien wat vrije training aan hem gaat geven om hem in 2025 klaar te maken. Maar ik zou eerst nog even wachten na het Europese seizoen of hij echt een titelkandidaat kan zijn in de Formule 2.
Aan de andere kant heb je als Williams niks te verliezen om Sargeant eruit te pleuren. En kan je
hem
dan
een
half jaar uittesten.
Nee, maar je hebt wel heel veel te winnen met een goede coureur naast Albon.
Nee, maar je kan hem wel een halfjaartje uittesten en aanvoelen en kijken of het wat is, zeg maar.
Ja, maar dan ga je krijgen dat Vaals weer gaat zeggen... ja, maar je kan de coureur niet beoordelen op een half jaar. We gaan hem een jaar nog nemen. En dan na anderhalf jaar, ja, ja okay. Nee, het is, hij heeft nog maar één vol seizoen gehad.
Okay.
En dan is het weer 2027 dat we een nieuwe coureur krijgen bij Williams.
Ja, fair. Dan blijft dus
het argument heeft hij een half jaar op te testen. Die gaat niet echt op bij James Vaals. Misschien bij
Red
Bull.
Nee. Ja.
Goed, dat waren de downforce discussies. Elias, voordat ik ga afsluiten, geef ik het woord aan jou.
Ja, beste luisteraars, als je dat nog niet hebt gedaan aan het begin van de aflevering, ga ons dan even volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce voor extra content. Nou, wie wil dat nou niet? En daarbovenop als klapper op de vuurpijl hebben we ook nog Spotify, Podbean, Podimo en YouTube. Dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
Zo is dat. Volgende week zijn we weer terug. Dan blikken we vooruit op de eerste van 3 Grand Prix in Amerika, namelijk die in Miami. Weer een sprintrace. Belooft veel goeds. Tot dan!